Goedemorgen iedereen. Fijn om bij jullie midden te zijn. Het is goed om samen de tegenwoordigheid van de Heer te komen. Dat is echt belangrijk, elke keer opnieuw weer om dat te doen. Omdat we door de tegenwoordigheid van de Heer gezegend worden natuurlijk, daar komen we voor. Maar ik wil vanmorgen ook proberen aan te geven dat dat effecten moet, kan hebben in ons leven. Het is goed om gewoon ergens te zijn en dan ga je weer weg. Oké. En ik heb soms het gevoel, maar dat is natuurlijk naar mezelf gekeken en ook naar anderen, dat wanneer wij naar de samenkomst toe gaan, naar de kerk toe gaan, dat dan het gevolg daarvan is als we buiten zijn, dat er niks gebeurd is. We komen binnen, we beleven iets, hopelijk beleven we toch iets, en dan vervolgens stappen we naar buiten en Oké, het is gebeurd. Op naar de volgende week of naar de volgende bijeenkomst. En dat kan soms zo jarenlang doorgaan. Zonder dat er eigenlijk wat gebeurt. En ik ben eigenlijk van mening dat er elke samenkomst, elke bijeenkomst, iets moet gebeuren. En ik kan rustig zeggen, daar waar de Heilige Geest aanwezig is, of waar de Heer aanwezig is door de Heilige Geest, dan gebeurt daar iets met mensen. Kijk maar een voorbeeld in de Bijbel. Ik ga ze niet vanmorgen allemaal behandelen, al die voorbeelden niet behandelen. Maar kijk maar een voorbeeld in het Nieuwe Testament. Daar waar Gods geest werkt, waar die aanwezig is, gebeuren er dingen. Ik heb het nu niet over gelijk die extatische dingen van, laten we maar zeggen, wondermooie woorden van profetieën of genezingen. Het kan allemaal natuurlijk. Ik bedoel, je moet niets uitsluiten, hè. Maar dat is niet misschien in de eerste plaats waar het over gaat. In het Oude zoals het Nieuwe Testament is God erop uit om mensen te doen veranderen. In het Oude Testament heeft God heel duidelijk een weg gekozen. Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, God heeft de keuze van de mens gebruikt. De keuze van de mens, in dit geval het volk Israël, dat gezegd heeft, zie, wij willen doen wat u zegt, je kunt het lezen in Exodus 19. Al wat u gebiedt, zullen wij doen. Dan zegt God, goed, oké. Zullen we kijken. Ik zal het niet te zwaar maken, mijn woorden. Ik ga maar 10 woorden, 10 geboden geven. Nou ja, je weet wat er van terecht gekomen is. Wij staan al zoveel 1000 jaar later. En misschien heb je het ook wel eens geprobeerd om de 10 geboden van God te houden. Ik heb het gevoel dat wij daar een beetje losjes mee omgaan. Ik bedoel ermee te zeggen, losjes mee omgaan in deze zin, dat wanneer we falen, daarvan de ernst niet inzien. Ik heb even gedacht om een stukje mee te nemen. Ik heb een aantal toespraken over de heiligheid van God, om één daarvan te nemen, maar ik heb het niet gedaan. Ik denk dat is niet een thema voor vandaag. Want de heiligheid van God is een heel belangrijk thema. Oude Testament is daar heel vol van, dat komt heel duidelijk naar voren. En ja, als het dan zo erg is om het zo te zeggen, dat door het eten van één enkele vrucht van een boom de hele mensheid verloren gaat, hoe ernstig is dan de heiligheid van God? Ik denk dat wij christenen denken dat, nou ja, gelukkig dat Jezus is gekomen en dat we nu dus het wat makkelijker hebben met de heiligheid van God, want daar waar wij tekortschieten, zal God wel dit doen. Of zal God wel zeggen, ach, gelukkig dat Jezus is gekomen, dat hij voor mensen betaald heeft. En dat is een beetje de manier waarop wij met God omgaan. Een soort, ik zeg het wel eens zo, een soort goedige grootvader die tegen zijn kleinkinderen zegt, ach ventje, het is niet zo erg. Ach, mesje, het is toch goed, geen probleem. Ja, maar is dat eerlijk? Voelen we aan of dat dit eerlijk is? Is dit onze God, de goedige grootvader, die over de bolletjes aait en ons met kerst en nieuwjaar wat geld toestopt, om het maar zo te zeggen? Ja? Nee, dat is het. We voelen toch wel aan dat ergens niet klopt. Nee, dat is ook zo. Dat godsbeeld klopt niet. En de heiligheid van God is een zeer, zeer belangrijk thema. Maar weet u, dat is het wonderlijke, ik ga er helemaal niet over spreken. Want aan die heiligheid van God is helemaal voldaan. En daar moet je eens over nadenken. Wat ik naar voren wil brengen vanmorgen is die hele andere kant van God. Namelijk de liefde en de barmhartigheid en het geduld van onze God. En dat die liefde en barmhartigheid van God mild en rijk kan vloeien. En dat die niet tegengehouden wordt door zijn heiligheid. Snap je dat? Gods heiligheid aan de ene kant, die zou eisen, laten we zeggen, oordeel over elke ongerechtigheid. Maar zoals zijn hart, zijn barmhartigheid stroomt naar wil stromen. En weet je wat nou het wonderlijke is? Dat hebben we nu net met elkaar samen gevierd, weer opnieuw. En we zien daar veel te weinig van. Dat is dat God zelf het zo gemaakt heeft dat de sluizen van de hemel, de sluizen van zijn barmhartigheid, vrijelijk open zijn en kan stromen. Want dat Jezus Christus, onze Heer, voldaan heeft aan alles wat God zou kunnen eisen bij een mens. Nou, dan ga je bij jezelf staan en denk je bij jezelf, Heer, wat kunt u van mij verwachten, eisen? Nou ja, dan gaan we naar 10 geboden kijken en dan zeg ik, wat ben ik blij dat Jezus die 10 geboden volbracht heeft. Weet u dat? God eist helemaal van mij die 10 geboden niet meer. Hij, Jezus Christus, onze Heer, heeft die volbracht. Ik ben niet gekomen om de wet op te heffen, maar te vervullen. Woorden van Jezus. Denk je er al eens over na? Dat de Heer Jezus Christus, wiens dood wij net verkondigd hebben en aan wie we aan hem gedacht hebben, heeft gezegd, doe dit tot mijn gedachtenis, hè? Mijn gedachtenis. Dat die in onze plaats voor ons alles volbracht heeft wat God van ons maar zou kunnen eisen. En vanaf dat moment stroomt de liefde van God over de aarde, over u en over mij. En weet u, wees er maar blij om. Want als dat niet waar zou zijn, hè, dan mag je de dag vrezen dat je de Heer zal ontmoeten. Want dat wordt waar, een woord uit Hebreeën hoofdstuk 12 dat zegt, ook onze God is een verterend vuur. Ik word tegenwoordig al wat gevraagd en ik hou heel wat studies in binnen- en buitenland over het boek Openbaring. En je zou het moeten lezen, dan kom je onder de indruk van de toorn van God die hij zal uitgieten over deze wereld. Zal gebeuren. Over elk een die geweigerd heeft zijn knieën te buigen, zeggen we dan, maar zeg maar, te geloven in het heil dat God heeft aanvaard, God heeft gebracht. Die weigert te geloven om die uitgestrekte hand van verzoening van God aan elk mens, om die te grijpen. Zegt God, oké. Ik heb nu eeuwenlang geprobeerd, jarenlang jou geprobeerd en uitgenodigd. Kom. De prijs is betaald. Jezus heeft het al volbracht. Geloof in hem. Kom. Maar indien niet, indien niemand zegt, nee, ik wil dat niet. Of indien niemand zegt, nee, niet nodig. Dan zegt God, oké. Ik ga nog een keer beginnen, ik ga het nog een keer uitnodigen. Dat heeft hij misschien wel duizenden keren gedaan. En dan zegt ze, oké, ik respecteer je keuze. Jij bent een schepsel van mij. Ik heb je geschapen met een wil om te kiezen. Kies maar. En ik respecteer het. Maar draag de gevolgen. Je zult de gevolgen dragen van die keuze. Een ernstige situatie is dat. Want die komt dan daardoor, moet hij gaan staan voor zijn eigen daden. En krijgt te maken met de heiligheid van God. Ja. Wij hoeven maar naar het kruis van Golgotha te kijken om te zien, een klein beetje te zien, want er is een groot deel is toegesloten door die duisternis van die laatste 3 uur. En ik ken dat wel, hè. Waarin de echte verzoening plaatsvindt. Maar we kunnen een klein beetje zien en horen wat dat betekent om in de tegenwoordigheid van God en met de heiligheid van God te maken te hebben. Maar zoals gezegd, De sluizen van Gods liefde stromen over. En ik wil vanmorgen een geschiedenis uit het Oude Testament zomaar even noemen. En ik heb gezegd ook dat ik wil aangeven wat de verandering, of wat de effecten zouden moeten zijn van de tegenwoordigheid van God. Nou, dat gaan we zien, hopelijk in deze geschiedenis. 2 Samuel, hoofdstuk 9. En als ik dit hoofdstuk zo noem, dan zullen de meeste mensen wel begrijpen, of veel mensen wel weten, oh ja, ik weet al over wie het gaat. En als je het niet weet, mag je je Bijbel opzoeken natuurlijk. 2 Samuel hoofdstuk 9. Dat gaat over de geschiedenis van David en Mephibozet. Heel bekend verhaal. En ik ga echt die geschiedenis niet in detail behandelen. Want dat zou best wel mooi zijn om dat te doen. Maar de tijd is daar niet voor. Maar ik wil ons focussen op dat punt van dat er iets gebeurt met Mephibozet. Wie is Mephibozet eigenlijk? Nou, laten we maar kijken. Nee, dat wil ik niet doen. Ik wil eerst kijken hoe dat gedeelte zelf begint. Dat gedeelte begint hier op een hele bijzondere manier. Namelijk zo. 2 Samuel 9. David zeide, is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan zal ik hem trouw bewijzen ter wille van Jonathan. Nu behoorde tot het huis van Saul een knecht die Ziba heette. En riep hem bij David en de koning vroeg hem, zijt gij Ziba? En hij antwoordde, ja, daarop antwoordde de koning, is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan wil ik hem de goedgunstigheden van God bewijzen. Toen sprak Ziba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan die verlamd is aan beide voeten. Even stoppen hier. De geschiedenis begint zo, dat David zegt, is er nog iemand over van het huis van Saul? Dat is een rare vraag misschien, maar als je een beetje het verhaal kent van het leven van David, dan begrijp je dat hier David koning is. Dat blijkt uit de voorgaande hoofdstukken. En hij is helemaal in zijn regeringsmacht, zou je kunnen zeggen. De ark is overgebracht naar Jeruzalem. Er is een belofte van een tempel dat moet komen. En je kunt het voorgaande hoofdstuk lezen. David is in volle glorie en volle macht gekomen. En Saul is al lang bijna vergeten. Het eind van 1 Samuel, dat is dus 7 hoofdstukken daarvoor, is het eigenlijk de geschiedenis van de dood van Saul. En dan is het over. Geen situatie meer. 2 Samuel is de geschiedenis van David. De regering van David. En dan, wat doet David dan? Dan vraagt hij zich af, is er nog iemand over uit het huis van Saul? Nu, in de koningen van de oudheid hadden de gewoonte om als daar een nieuw koningschap of als een koning overwinnaar was en een ander huis had overwonnen, in dit geval is dat weer ietsje anders, maar hij is door God geplaatst in de overwinning, dan zou zo'n koning het hele koningshuis, het voorgaande koningshuis, met al zijn nakomelingen uitroeien. Omdat al die nakomelingen zouden namelijk een gevaar kunnen zijn voor het nieuwe koningschap. En het gekke is dat David dat dus niet doet. David zegt, is er iemand over van het huis van Saul? Is er iemand over die ik de goedgunstigheid van God kan betonen? Met andere woorden, laat ik het eens gewoon in onze taal zeggen, die ik liefdevol kan bejegenen. Die ik gunst genade kan betonen. Is die nog over? Hé, dat is een koning. Bedenk dat. Dat is een heel andere manier van koning zijn dan wat in deze wereld te doen gebruikelijk is. Een koning die zegt, die voorgaande koning heeft het verbruikt en die is door God aan de kant geschoven, die heeft veel onheil gebracht, en toch ga ik die koning of de nakomelingen van die koning zegenen. Kijk, iets van het hart van de vader komt openbaar in het leven van David. Snap je nu een beetje waarom David de man naar Gods hart is? Zijn het hart, het denken van David en het denken van God, dat matcht, dat komt overeen. David laat op aarde, wil op aarde iets laten zien van het hart van God. En dan betoont hij aan iemand die eigenlijk helemaal geen enkel recht meer heeft om te leven. Dat is deze knecht Mephibozet. Natuurlijk weet wel, er is een bijzondere relatie tussen David en Jonathan, dat weet ik ook wel. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Natuurlijk doet David dat ook vanwege zijn vriend Jonathan. Evident. Maar hij wil het hart van God laten zien. De goedgunstigheid God bewijzen. En dan nota bene aan iemand die kreupel is. Hè, hebben we gelezen. Die kreupel is. Verlamd aan beide voeten. De man kan geen kant uit. Zit ergens op een plekje verre weg in de periferie, zou je kunnen zeggen. Opgeborgen, wachtende kuppen. En niemand weet meer waar of hoe die zit. Ergens in Zoetenaar, bij wijze van spreken. Niet dat ik iets tegen Zoetenaar heb, maar het wordt door de meeste mensen niet gekend als een plekje dat bestaat. Zo ergens moet je toch ongeveer denken. Ja? En daar zit deze man. En dan is er David die zich bekommert om deze man Mefiboset. En dan begint hij, dan begint dat proces, en dan komt deze man bij de koning. En dan moet je eens horen wat deze Mefiboset zegt. Nou, die Mefiboset die zegt, nou, dankjewel dat je aan mij gedacht hebt. Fijn dat ik er mag zijn en eigenlijk is dat wel fatsoenlijk dat je doet. Nee, zo denkt Mefiboset niet. Hij zegt namelijk dit, even kijken. Laten we even zeggen dat de eerste ontmoeting is van David bij Mefiboset. Dan zegt hij, hier is uw dienaar. Daar sprak David, vrees niet, want ik zal voorzeker trouw bewijs der willen van uw vader Jonathan. En u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven. En ge zult geregeld aan mijn tafel eten. Hij ontvangt alles terug wat hij kwijtgeraakt is. Wat zijn voorgeslag kwijtgeraakt is, ontvangt hij allemaal terug. En daarbij, hij gaat verder. Even kijken. Hij zegt ook verder in het begin dat hij ook zegt van er was een dode hond dat je naar mij omziet en zo. Hij is zich heel goed bewust van zijn situatie. En uiteindelijk komen we dan aan het eind van de geschiedenis terecht met dus at Mefiboset aan de tafel van David als een der zonen van de koning. En Mefiboset had een jonge zoon die Micha heette. En allen worden zo in het huis van David opgenomen. David verhoogt een dode hond, zo zoekt hij nog meestal boos zichzelf, een dode hond tot de tafel van de koning. En hij wordt opgenomen als een van de zonen van de koning. Dat is David. David verhoogt Mefiboset. Waarom? Omdat hij dat moet? Helemaal niet. Omdat het gepast is? Helemaal niet. Maar alleen maar vanwege het feit dat er iets in het hart van David was van, laten we maar zeggen, genade, barmhartigheid en liefde voor Jonathan, voor Mefiboset, de zoon van. Mefiboset reageert naar David toe, inderdaad, in het begin zo even van, ja, dat u naar mij omziet, hè. Ik ben een verlamde en ik kan niks, alleen een hoop zorg en zo. Maar David voorziet gewoon dat er iemand is, die Ziba, dat hij hem voorziet en dat hij verzorgd wordt. En heeft een huis in Jeruzalem gekregen, weg uit de periferie, komt in de stad Jeruzalem terecht, mag daar wonen. Eet dan gewoon als een van de zonen aan de tafel van de koning. Hij heeft het statuut gekregen van zoon van de koning te zijn. Heb je wel eens naar jezelf gekeken? Misschien denkt u, ik ben helemaal niet verlamd. Nee, dat is wel zo. Maar de zonde heeft ons wel verlamd in het verleden, om het zo te zeggen. Weet u dat wij kinderen van God zijn? En we zijn toen net hebben we aan de tafel gezeten, zo zeggen we dat dan zo mooi, we eten een stukje brood en denken aan de Heer. Maar dat is een zeker opzicht, een koningsmaaltijd. Wij hebben dat een beetje geritualiseerd allemaal. Ik weet dat het door de geschiedenis van de kerk gekomen is, maar oorspronkelijk zou je gewoon aan een grote tafel met elkaar samen zitten, zouden we eerst gewoon eten, misschien een ontbijt hebben. Dan zouden we daarna een stuk van die maaltijd reserveren voor Jezus. Dan zeggen we, nu gaan we nog iets eten ter gedachtenis van die. Dan kun je lezen in 1 Korinthe 10 en 11, kun je dat lezen, dat gebeurde. En zo at men met elkaar samen en had men contact met elkaar als kerk. En sprak men over wat Jezus gedaan heeft voor hen. Wij doen dat een klein beetje geritualiseerd. Een klein stukje brood, we durven niet meer te nemen. Sommigen die scheuren zelfs dat kleine stukje nog door twee, omdat ze het te veel vinden. Mensen, kom alsjeblieft, het is een maaltijd. Het is een maaltijd, er aan tafel. En die houden die maaltijd, zoals we dat dus bij wijze van spreken ook doen. Maar niet bij wijze van spreken, maar eigenlijk is de relatie van deze maaltijd, nou, het is een stuk symboliek natuurlijk, nog een keer. Maar in je boek Jeremia kun je lezen dat het de gewoonte die tijd was om als er een overledene was, dat men daarna een maaltijd hield. Sorry, ik moet even mijn neus snuiten. dat er een maaltijd was ter gedachtenis van die overledene. En wat deed men dan in zo'n maaltijd? Nou, dan spreek je over wat de overledene gedaan heeft. En soms wordt er mee gelachen natuurlijk, omdat er nog allerlei leuke dingen, allerlei herinneringen opgehaald worden. Maar een beetje blijft over als wij een begrafenis hebben van een geliefde. De familie komt daar bij elkaar samen en heeft dan ook nog een maaltijd. En dan spreek je met elkaar over wat de overledene of wat in de familie gebeurd is. Als een soort gedachtenis aan de overledene. En het voordeel is ook dat de familie is bij elkaar. Want sommige familieleden hebben we geen jaren gezien. En die komen bij elkaar samen bij die begrafenis. Het is het idee wat we vanmorgen gedaan hebben. Hè? Het staat ver af natuurlijk. Staat ver af van de werkelijkheid. Hè? Maar wij hebben eigenlijk een gesprek over Jezus. En zijn familie van God geworden. En we zijn zoals Mephibozet, zijn wij zonen en dochters van de koning. Ken je dat lied nog, hè? I am a child of God. Ik ben een kind van God. Dat is tegenwoordig vertaald. In de opwekking ook. Dan zing je dan een paar keer. I am a child of God. Ik ben een kind van God. Zing je het mee? Is het moeilijk om jezelf zo te zien? Ja, maar besef goed wat de betekenis daarvan is. Dat God is onze vader en dat wij allemaal broers en zussen zijn, dat geloven we ook nog wel, ja. En dat we dan samen een maaltijd houden tot gedachtenis van de Heer Jezus. Dat is de grote gedachte. Verhoogd naar de tafel van de Heer. Verhoogd van de periferie van Zoetenaaien naar de tafel van de Heer, de Koning, de Koningen en de Heer, de Heer. Dat is onze positie. Dat is onze plaats. En zeg nou nooit meer, ik ben zo slecht. En zeg nou nooit zo, ik ben het niet meer waar, ben het niet waardig. En zeg nou nooit meer van, dat klopt niet. Ja maar. Oh ja, ik ken de ja maar's. Moet niet bang zijn, ik ken ze allemaal. Dat loopt der jaren. Maar zeg dat nooit meer. Want het gaat niet over van hoe ik ernaar kijk. Maar het gaat erover van hoe God ernaar kijkt. Heeft David ooit gezegd tegen Mephibozet, je bent het niet waardig? Zo zal God niet zeggen tegen ons die geloven in de Heer Jezus, je bent het niet waardig. Ja? En laten we nou een beetje de, oppas wat ik zeg natuurlijk, maar onze Vlaamse culturele bescheidenheid een beetje aan de kant gooien. Je weet wel een keer wat Ben Krabbe zegt. Kijk je wel eens naar blokken? Weet je wel wat Ben Krabbe zegt? Hè? Als daar iemand zit die zegt van, die zo aarzelend is en niet durft er vooruit te komen dat hij goed is. Dan zegt Ben, houd er toch over. Hey, ik ben gewoon goed, klaar. Zou we het eens achterwege laten? En tegen elkaar zeggen, ik ben een kind van God. Ja? We hebben de eeuwige verbonden. En God ziet mij graag. Houd van mij, zoals het hier is. David zag Mephibozet graag en zijn hart ging er naar uit. Besef je het? De eeuwige, zijn hart gaat naar jou en mij uit. Jammer zeggen wij dan, als dat waar zou zijn dan, zou ik dat niet meemaken. Zou ik dit niet hebben beleefd. En je weet zeker niet waar ik nu in ben. En de problemen die ik voor mijn kiezer heb gehad. Kijk daar niet naar. Kijk daar niet naar. Kijk eens naar het hart van David. Kijk naar het hart van God. En zoals ik aan het begin heb gezegd, dat hart van God wil stromen van liefde en van genade in ons leven tevoorschijn brengen. Maar hoe dan? Nou, het leven van Mephibozet leek op een rolletjes te zijn. Hè? Laten we eerlijk wezen. Het is toch prachtig als je opgeheven wordt vanuit die periferie, zal ik maar zeggen, van de verre weg naar de stad toe en de tempel of naar de koningspaleis toe. En dat je mag eten en mag drinken aan de tafel van de koning. Zo geweldig, schitterende tijd van je leven heb je. En er is een knecht die voor je zorgt en die doet allerlei mooie dingen en je zoon wordt meegenomen. Het leven kan niet meer kapot, om het zo te zeggen. Goed, we gaan even verder lezen. Want de geschiedenis van de Mephibosheth, ik hoop dat je die kent. Anders moet je hem toch nog eens een keer bij gelegenheid lezen. Want dan stel ik voor dat we doorgaan even naar hoofdstuk 19 van het boek, hetzelfde Bijbelboek. Zijn we een paar hoofdstukken verder? En is het leven van David ook nog het een en ander gebeurd? David namelijk, die was aan de top van zijn regering en hij was de koning. En dan wat gebeurt er dan? Zijn zonen zijn tegen hem. Een aantal zonen die proberen het beentje te lichten. En een daarvan was zeker Absalom. En uiteindelijk heeft deze man ervoor gezorgd dat David moest vluchten van Jeruzalem weg naar de andere kant van het Jordaan. Toen komt terecht te reden van de stad. En dat David zijn positie als koning onder zware druk stond. Zwaar weer voor David. En David is niet meer de gevierde koning. Het helft van het volk is achter Absalom aan. Maar God zorgt ervoor dat hij terug kan keren. Dat hij weer opnieuw in een positie komt om te gaan regeren. En we gaan wel in hoofdstuk 19 eens lezen dat David terugkeert naar Jeruzalem. Hij is op terugkeer te komen in Jeruzalem om daar weer zijn positie als koning in te nemen en het land weer te besturen. En wat lezen we dan in hoofdstuk 19? Dat een aantal mensen koning David tegemoet gaan. Nou, dan moet je eens lezen, er is er één iemand die ook David tegemoet gaat. Dat is onze Mephibosheth in vers 24. En die zegt dit. Ook Mephibosheth, de zoon van Saul, was koning tegemoet gekomen. Hij had zijn voeten en zijn baard niet verzorgd en zijn kleren niet gewassen van de dag af dat de koning weggegaan was, tot op de dag dat hij behouden terugkwam. En toen hij in Jeruzalem de koning tegemoet kwam, vroeg de koning hem: waarom zijt gij niet met me meegegaan, Mephibosheth? Hé, wacht even. Ik zou het ook hebben kunnen lezen, maar ik wil wel even tegen je zeggen. Blijkt dus dat Mephibosheth in Jeruzalem is gebleven. Toen David moest vluchten, is Mephibosheth in Jeruzalem gebleven. Dat heeft David verbaasd, kun je begrijpen. David die zoveel voor hem betekend heeft en zoveel aan hem gedaan heeft. David moet nou vluchten, de moeilijke tijd van David breekt aan. En wat gebeurt er dan? Mephibosheth blijft gewoon zitten. Ja, maar pas op, we gaan verder lezen. Daar staat namelijk dit. En hij antwoordde, Mephibosheth antwoordde, vers 26. Mijn heer de koning, mijn diener, heeft mij bedrogen. Oh. Want uw knecht dacht, ik zal de ezel zadelen en daarop rijden en met hem met de koning meegaan. Maar uw knecht is immers verlamd. Hij heeft uw knecht bij mijn heer de koning belasterd. Maar mijn heer de koning is als een engel gods, doet daarom wat u goed denkt. Wat hier gebeurd is, je kunt dat een paar hoofdstukken daarvoor lezen, is dat Mephibosheth inderdaad wilde weggaan met David toen David vluchtte. Maar zijn knecht, hij moest daarop vertrouwen, hij was blij als kreupel, die heeft hem in de steek gelaten. En Siba, die is met David wel meegegaan en heeft kwaad gesproken van Mephibosheth, de tegenwoordigheid van David. Nou, dan zie je dat David ook een gewoon mens was natuurlijk. Die heeft daar de fout begaan om Siba te geloven. Je weet dat je met de klok altijd van twee kanten horen. David heeft de klok maar aan één kant horen luiden. En heeft dus Siba daarin geëerd en gezegend. En de belanderijen en zo van Mephibosheth afgepakt en aan Ziba gegeven. Maar Mephibosheth zat gewoon thuis te kniezen, om het zo te zeggen, in diep verdriet, want David was niet meer in Jeruzalem. En hij kon niet weg, hij kon er niet naartoe gaan. We hebben hier gelezen dat hij zijn baard niet geschoren had en zich half niet gewassen, totdat David teruggekomen zou zijn. De man had tekenen van rouw in zijn leven. Want David, zijn weldoener, was weg. En hij kon er niet achteraan. En hij was door mensen bedrogen. Dat kan er ook gebeuren. En dan moet je kijken wat er gebeurt met Mephibosheth. Want je zou inderdaad kunnen zeggen, Mephibosheth had toch met recht om kwaad te zijn hier. David komt dan terug en hij is daar wel in staat om David te ontmoeten. En dan zou je toch met recht iets kunnen zeggen. Van David, Siba is degene die de boze is. Die heeft me verkeerd voorgesteld, dat zegt hij ook. En ik vind eigenlijk dat. Enzovoort. Het boos kunnen zijn. Niets daarvan hoor je. Al even gelezen wat hij zegt. Vers 27. Hij heeft uw knecht bij mijn heer de koning belasterd, maar mijn heer de koning is als een engel gods. Hoe doet daarom wat u goed dunkt.
Ofschoon mijn gehele familie van mijn heer de koning slechts de dood te wachten had, hebt gij uw knecht opgenomen onder hen die aan uw tafel eten. Wat voor recht zou ik dan nog hebben? Hoe zou ik dan nog opkomen op de koning een beroep mogen doen? De koning antwoordde erop en zei, de waard, dus had je nog meer spreken. Ik beveel gij en Ziba delen door bouwland. En toen zei Mefiboset tot de koning, ach, hij mag ook alles wel nemen. Nu mijn heer de koning behouden naar zijn huis is teruggekeerd.
Hoor je wat Mefiboset doet? Hoor je wat Mefiboset doet? Hij zegt dit. Inderdaad, Ziba heeft me belasterd. En mijn heer de koning weet wel hoe hij daarmee moet handelen. Hij is als engel gods. En dan vertelt hij, wij hadden niks meer te eisen. Mijn familie, ikzelf niet. U hebt mij al aan uw tafel opgenomen. Hij zegt eigenlijk, ik was helemaal afhankelijk van uw genade. Ik was helemaal afhankelijk van wat u zou doen. Wat zou ik dan nog een beroep op u kunnen doen? Wat zou ik nog kunnen doen om recht te eisen? Dat is eigenlijk wat hij zegt. En David zegt, jullie moeten het samen maar delen. Ik heb het aan Ziba gegeven en Mefiboset, jullie delen samen het land. En wat zegt Mefiboset dan? Ach heer, laat maar zitten. Laat maar zitten. Jij bent immers weer terug. U bent nu weer terug. Dat is voor mij het belangrijkste. En wat ik wil zeggen, nog maar een paar minuutjes, dat is dit. Zie je wat voor een verandering dat in Mefiboset heeft gedaan, wat er gebeurd is helemaal aan het begin van de geschiedenis. En hoe hij geraakt is, gepakt is, door wat hem is aangedaan, in de zin van wat David hem heeft gedaan. Hoe hij door de genade van David tot de koningszoon geworden is, hoe dat hem in zijn hart bezig gehouden heeft. Dat hij tot en met de dag van hier in 2 Samuel 19 daar nog steeds over verwonderd is. En die verwondering, die gebeurtenis, die beleving, die tekent zijn leven. Er is geen eisen meer naar recht. Hij zegt, ach, nu ik zie dat David er weer is, is alles goed. En ik denk dat dat voor ons een geweldige les is, lieve mensen. Dat is een geweldige les. Natuurlijk kan ik dat ook lezen in het Nieuwe Testament. Je kent dat wel over die man die een enorme som geld is kwijtgescholden. En dan die andere man die hem wat schuldig was, een klein bedragje, maar die zou die naar de gevangenis gebracht hebben. En daar is de Heer erg boos over. Maar zo'n geschiedenis als Mefiboset maakt dat veel meer duidelijk. Want het is de grote vraag van wat heeft de genade van God voor invloed in ons leven? Dat is eigenlijk de vraag waarvoor staan. Durven wij te zeggen, ach Heer, u regeert, het is goed. Durven we het aan? Dat is het hart van God. Durven we het aan om mensen die ons onrecht doen, niet alleen maar zeggen, vergeef je. En vervolgens zie je elkaar nooit meer. Dat is geen vergeving hoor. Dat is zorgen dat je zo gauw mogelijk van elkaar verdwijnt. Dat is niks met vergeving te maken. Hoe christelijke woorden we er ook voor gebruiken. Weet je wat vergeving is? Om zo iemand in de armen te sluiten. En uit te nodigen op een maaltijd bij je thuis. En die een overdadige maaltijd. Dat is vergeving. Durf je? Moeilijk hoor. Maar het is wel wat er met ons gebeurd is. Ja? Of durf je? Iemand die je bestolen heeft, of die je belasterd heeft, gaat er eens goed van spreken bij een ander. Moeilijk. Als je door een ander kwaad benadert, die kwaad van je gesproken heeft en zo, een kwaad daglicht gesteld heeft, misschien wel bedrogen. En dan wordt gedaan. Een ander praat over die persoon met u. Gaat dan eens iets zeggen over, niets zeggen bedoel ik, over de negatieve dingen.
Maar praat eens over de mooie dingen. Dat je ermee eens bent hoe goed die man of vrouw is. Dan is de genade die gaat een werk doen in ons leven. Weet u dat? Het is goed om hier te zitten aan de tafel van de Heer. En we verkondigen de dood van de Heer en we prijzen Jezus liefde. Dat moeten we blijven doen, hè, lieve mensen. Maar zitten aan de tafel van de Heer heeft, als het goed is, gevolgen in jou en in mijn leven. Niet hier, maar morgen en overmorgen, buiten. Moet een verandering zijn van binnen, waardoor de liefde van God een plek krijgt in deze wereld. En dan gaat het licht van Gods liefde weer schijnen. En denk je niet dat mensen daardoor aangeraakt gaan worden? Denk het wel. Maar als er vandaag het niet gebeurt, is dat omdat wij, ik schakel me daar echt bij in, omdat wij dat licht zo weinig laten schijnen. Ik zou willen zeggen, laten we meer en meer zitten aan de tafel bij David en onze benen, nou, we hebben kreupele benen, onder zijn tafel steken. En elke keer weer onder de indruk komen van de genade die David betoont en betoond heeft aan u en aan mij. Die onze David betoond heeft aan u en aan mij. Door ons op te nemen, onze zonden, onze schuld te vergeven en voor ons de prijs te betalen. Laten we daar meer en meer van onder de indruk komen. Maar laat dat niet beperkt blijven tot de zondagmorgen 10 tot 12 uur in dit gebouw. Maar dat een doorwerkend effect mogen hebben in ons leven. En dat die liefde en die genade, dat we die vrijelijk laten betonen aan mensen. Zoals Gods sluizen van de liefde zijn opengegaan naar ons. Dat ons de sluizen van ons hart opengaan van liefde en genade aan mensen om ons heen. In Jezus' naam.